de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 50. En daarvan lees ik u voor de versen 6 en 7. Jesaja 50, de versen 6 en 7. Daar spreekt het woord des Heren al dus: ik geef mijn rug dengene die mij slaan, en mijn wangen dengene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Tot zover. Wij hadden boven dit gedeelte, de voorgaande versen erbij, geschreven: de leidende knecht in zijn profetische, priesterlijke en koninklijke bediening. Vorige week hebben wij gelet op zijn profetische bediening als die rechtstreeks door den Vader werd geleerd en als een leerling het oor geopend kreeg voor de inspraak van de Vader. En daaruit hebben wij gelet op het zeer nauwe, onverbrekelijke verband tussen de Vader en de Zoon. Ook in het werk der verlossing, in de verkondiging van de genade. En getracht enkele dingen aan te wijzen die niet zijn naar Gods woord, en enkele dingen te noemen die wel zijn naar het woord van God. Samenvattend was het oogmerk het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest in het werk der verlossing. Nu wilde ik vanavond, zo de Heere wil, letten op zijn profetisch, of zijn priesterlijke bediening en indien mogelijk op de volgende verse, na vers 6 en 7, waarin ook iets van zijn koninklijke bediening te horen valt. Ik wil dat doen langs een kleine omweg. Dat mag wel, en zeker wel zo in de week op de Bijbellezing, dat we ons niet zo per se aan een tekst of een bepaald gedeelte binden. En er staat er wel mee in verband, dat zeer zeker. Ik zou dan dit willen opmerken, dat de priesterlijke bediening van de Heere Jezus Christus, de waarde van die bediening bepaald wordt door het werk van de Heilige Geest in de ontdekking van de zondaar. Hoe minder ontdekking, hoe minder ook dat er te beluisteren valt, de profetische de priesterlijke bediening van de Heer Jezus. Ik weet wel, een mens kan met het verstand veel doen. En wanneer hij het woord als een soort vak beziet waarin hij gespecialiseerd is, kan hij misschien ook heel wat daarstellen. Maar dat wilde ik toch nu even buiten beschouwing laten. Maar dit, dat die priesterlijke dienst van de Heer Jezus uiteraard voor ieder mens verborgen is. Dat merken wij tijdens de omwandeling, het leven en sterven van de Heer Jezus zeer duidelijk. Maar nu in het leven van Gods gemeente, van zijn Sion, zijn uitverkorene, die hij leidt en leert van de weg. En daarmee staat weer in verband het onderwijs, de prediking, de bakering van een mens, die ook een stempel op hem drukt, dat hij nooit eigenlijk meer goed kwijtraakt. Zij ten goede, in de positieve zin, of ook soms in de negatieve zin. Maar één ding, dat blijft toch altijd maar weer opvallen, naar de mate de ontdekking aangaande onze totale verlorenheid is, naar die mate zie je ook vaak corresponderend daarmee de kennis van die middelaar Gods en der mensen. Nou wil ik mij niet direct vastbinden aan een bepaald schema of een bepaalde volgorde, maar de bedoeling, als die maar duidelijk is. Wat zien wij nou in het leven hier op aarde van Gods kerk? Daar zie je dat de een zijn legering, zijn weide, heel anders is dan van de ander. En dat daarin nogal verschillen te bespeuren zijn, of je de een hoort praten of de ander. Of dat er helemaal niet gepraat wordt, dat kan ook. Maar goed, we nemen nu die gevallen dat de mens op enigerlei wijze betrokken is bij het woord, of bij de verklaring van het woord, of dat hij geroepen is om onder de mensen te zijn, om over dat woord of over de geestelijke dingen te spreken. Wat ontdek je dan voor verschillen? Dan ontdek je dit. Dat je verbaasd staat, ja tenminste als je dat zelf niet hebt. Hoe een mens zijn leven zo gevuld kan zijn en dat uit zich ook in de gesprekken met alles wat hij zo ervaart. Welke godsontmoetingen of ontmoetingen met Gods volk, of welke, en dat meen ik serieus wat ik nu zeg, dat is geen, ik spot er niet mee, maar welke godsontmoetingen en welke putten hij gezeten heeft en weer is uitgehaald. Hoe hij zo kennelijk bepaald werd bij dit of bij dat. En dat er zo'n kracht van uitging dat de tranen rijkelijk stroomden vanwege of de verbrokenheid des harten of de verwondering. Ook hoe hij hier en daar krachtig werd aangegord om een verlichting te krijgen in het woord en om daaruit te spreken, niet zonder vrucht voor de medemens. Fijn. Wanneer, ook het geeft niet wanneer, altijd zou je zeggen, stroomt dat water gestaag door. Altijd reden tot gesprekken. Altijd reden tot geestelijke ontboezemingen en uitspanningen. En ook altijd het onderwerp van het gesprek. Of het privé, persoonlijk, of voor de telefoon, of tijdens de rit, of wat dan ook. Altijd. Dat kan van dien aard zijn, dat als je daar nou als iemand bij bent, of mee omgaat, die als zo'n dor en uitgedroogd land onder de hitte van de zon ligt, dat je misschien de ene keer een beetje hemelijk bent. Je denkt, nou, die man hebben altijd wat, of die vrouw. Het kan wezen dat je de andere keer erdoor aangegrepen wordt en dat er een soort jaloezie in de ziel is. Ja, waarom ben ik nou zo? En waarom gaat het met mij zo? Het kan uit een verkeerd oogpunt voortkomen, misgunning. Maar nou zal ik het eens nemen, deze keer, want wij moesten naar die priesterlijke bediening van de Heer Jezus Christus. Nou zal ik het eens nemen in de goede zin, dat het God behaagt, moet goed luisteren hoor, dat het God behaagt om u in der waarheid, al is dat niet misschien in één ogenblik geleerd, maar duurt het een leven lang, maar dat het God behaagt om u in der waarheid af te snijden van alle hoop van het vlees en van alle vezelen van de verkeerde verwachting. Ik zeg niet dat die andere geen kind van God is, maar het kon zijn dat de Heere u meer zou willen leren. Al zit gij dan met de dood in de pot, en al mist ge het meel en het zout, om de spijzen weer smakelijk en gezond te maken. Zou toch kunnen wezen dat de Heere dat met een bepaald doel doet. En dat doet de Heere ook. Met een bepaald doel. Als we er maar een oog voor mogen krijgen. Degene die het aangaat, die zullen dat het beste weten. Hoe vermoeiend, hoe ontdekkend, ontnuchterend, ontmoedigend het zelfonderzoek voor een zondaar verloopt. Dat hij in een cirkel zit opgesloten, waar hij met geen mogelijkheid uit kan komen. Wanneer hij ziet op alles wat er zo in zijn leven is gepasseerd, ach, dan behoeft hij niet te loochenen als wat Paulus zegt, het Gode behaagd heeft zijn zoon aan hem te openbaren. Maar nou in het algemeen van alle eigenschappen en hebbelijkheden, die zo in het algemeen ook genoemd en omschreven en beleefd en verteld worden, als hij bij zichzelf gaat onderzoeken, dan komt hij er maar niet uit. Soms maakt zich een grote treurigheid van een meester. Welke zaken dat hij ook overdenkt, het eind is telkens weer, het bed is te kort om zich op uit te strekken. En het dek te smal om zich daaronder toe te dekken. Hij zou het misschien van die of die best geloven, maar van zichzelf gelooft hij het niet. Wat niet? Wel, al die hebbelijkheden en eigenschappen. In plaats van een wezenlijke droefheid, bevindt hij bij zichzelf een droefheid die soms zo weer als een morgenwolk verdampt. In plaats van dat echte, dat ware berouw waar die over hoort spreken, dat wenen en klagen en steunen over de zonde en wat niet is naar de reinheid en de heiligheid van Gods wet. Hij schiet erin tekort. Want hij ontdekt tot zijn eigen schande, ontdekt hij dat hij het niet zo lang vol kan houden. Hij gaat weer verder met de dingen, de orde van de dag. Hij moet weer verder en soms denkt hij er geen eens aan. Maar als hij eraan denkt, aan die droefenis en dat stenen en klagen voor de Heere, er blijft een afgekeurd mens over. Als die krijgt te overdenken de stand van het allerheiligst geloof en van de hoop en van de liefde en welke woorden Jezus en de apostelen daarover geschreven hebben die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Dan ziet hij geen beloning. Want er is alle reden voor God om op hem te toornen en te schelden. Zo ziet hij zijn geloof als een mooi weergeloof. Zijn hoop als een hoop der spinnenkoppen. Zijn liefde als eigenliefde. Zo gaat het nu in zijn weg en op al zijn wegen. Zijn bekering, waar is die? Zijn rechtvaardiging, hij kan er niet meer bij komen, nog minder inkomen. Zijn heiligmaking is in zijn eigen ziel een aanfluiting voor de Heere. Want het lijkt er niet op. Het is alsof bij ieder stuk wat hij overdenkt, ten slotte de eindconclusie moet zijn onvolwaardig. Onvoldoende. Het kan niet bestaan. Ik kan zo nooit sterven. Ik kan zo God niet ontmoeten. Een ander, ja, daar heb ik niets mee te maken. Of een ander kind des Heren, waar ik hoge achting voor heb. En die kan vertellen, tot tranen toe bewogen. Die kan bidden, een woord op zijn pas spreken. Maar ik vermag niet. En op zulke ogenblikken, wanneer zo telke malen weer in dat kleine menselijke leven de balans wordt opgemaakt, en het de verkeerde kant uitgaat met alles wat hij heeft, dan kan bij alle raadselen van het leven, bij een God die in zijn waarneming zich in zwijgen hult, die geen antwoord geeft op al zijn vragen om meer geloof om vuriger liefde en om bestendiger hoop. Een God die op al de raadselen schijnbaar geen acht geeft. Hij brengt geen veranderingen aan. Al vraag ik, of al bid ik. De moedeloosheid drukt de deksel erop en zegt, gij hebt ook nog nooit recht gebeden. Als het u maar werkelijk om God te doen was. Als het u maar werkelijk een op- en aangebonden zaak zou zijn, dan zou er wel antwoord komen. Want hij hoort het gebed, tot hem zal alle vlees komen. Het einde is een ingezonken, moedeloos mens. Een onbekeerd, ongelovig, woelend mens. Die in werkelijkheid voor God moet belijden. Dat het is zoals het is. Niets hebbende. Zelfs niet met één weldaad, want hij ziet geen weldaden, maar met één stuk uit dat mensenleven voor God durven te verschijnen, met niet één. Want om alles wordt hij veroordeeld, buiten de deur gezet. Hij is ook alles wat niet goed is, een boze zondaar, een leugenaar, een huichelaar, een verhard schepsel. En zo ga je maar door, onverschillig, ongevoelig. U denkt bij uzelf, waar is dat nou goed voor? Ja, en toch, ik zei u, al is het geen zaak van vreugde misschien, het zou God kunnen behagen om door deze weg ons in de waarheid te leren, de onuitsprekelijke waardij van de priesterlijke bediening van de Heer Jezus. Om die waardij, de noodzakelijkheid, om geheel en al bedekt te mogen worden met zijn borggerechtigheid, ons op de ziel te binden. Want het is des Vaders wil dat Christus verheerlijkt zal worden. En dat hij zal zijn, de borg, de plaatsbekleder, de zaligheid van zijn kerk. Daarmee sluit ik dat andere niet weg, wat ik straks noemde. Maar ik tracht slechts een antwoord te geven op het raadsel dat u zou kunnen bezighouden. Wanneer u uzelf daar tegenover ziet, zo naamloos blind en arm en ongeestelijk. Zie eens, het komt uit in uw leven dat het ernst is. Het komt uit in uw leven dat er een zoeken is naar een vaste en goede grond. Het komt ook uit door de leiding van Gods geest, al ziet u niets dan misleiding in uzelf. Maar het komt uit in uw leven, dat als God het niet verhoede, dan zou je je verstand verliezen bij de aanschouwing van de mens, van jezelf. Daar zou je in tot stikkens toe benauwd worden. Daar kun je niet uitkomen. Het is als een put waar geen bodem in is. waar je steeds dieper in verzakt, waar het steeds benauwder wordt. En elke verdieping in je ziel, elke ritseling van de zielsvermogens, alles bij elkaar, die kleine mens, met nochtans al zijn gedachten en overleggingen, hij staat daar als onvolwaardig, tekort, onmogelijk. Hij kan niet bij God terecht. Kijk. Nou is er maar één ademtocht voor zulke volk waar het God belieft ze te troosten, te onderwijzen. Wees voor zulk een ellendig en arm volk maar één weg, dat is de weg van de hoge priester. Er is maar één hoop, die op de bodem van hun ziel ligt, dat God in Christus zijn eeuwige armen onder ze wil houden. Er is ook maar één geloof, bij al hun ongeloof, bij alles wat er in de ziel omgaat, dat is het geloof dat hij is de volleinder des geloofs, die het geloof heeft behouden en die in de diepste duisternis God voor waarachtig heeft gehouden. Ach, nu gaat die trouwe Heer, die discipelen hadden dat ook nodig. Hadden dat ook nodig. Het was allerschandelijkst zoals ze het er hebben afgebracht. Met hun verloochening, met hun vluchten en met hun angsten en met hun lijfsbehoud. Het was allerschandelijkst. En toch moet dat alles meewerken voor die jongeren om iets te leren verstaan straks van dat onbegrepen geheim. Moest de Christus niet alle deze dingen leiden naar het rechtvaardig oordeel van God, maar ook naar uw doemschuldigheid en vloekwaardigheid? Was het niet de allerbitterste noodzakelijkheid dat hij zo diep gebogen heeft om zulke vluchters, zulke verlogenaars, zulke slapers, die tijdens zijn bange worsteling hun ogen niet open konden houden van verdriet en van vermoeidheid? Want het vlees, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Die niet mee konden bidden in die benauwde uren. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? En door zo die straffen weg te dragen tot zijn heerlijkheid ingaan? Moest hij niet zo'n priesterlam zijn om in één offerande in eeuwigheid te volmaken al degenen die geheiligd worden? Kijk, en waar de Heere nou zondaren zo leidt, wil niet zeggen als er over gepreekt wordt dat je er dan altijd de volle zegen over hebt. Daar gaat niet om. Maar het gaat erom wat de Heer op zijn tijd en op zijn wijze schenkt. Maar voor zo'n volk wordt nou de priesterlijke bediening van de Heer Jezus Christus hoe langer, hoe groter. Want naarmate zij meer en verder op de weg komen van het leven, ouder worden, naar die mate worden ze in zichzelf steeds armer en berooider, vanwege de tucht van Gods heilige wet, de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Onder die geestelijkheid van die diepe, onpeilbare wil van God, worden ze steeds armer. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daaruit wordt dan ook de zaak van zijn priesterdienst steeds groter, noodzakelijker. Ik zou het zo willen zeggen. Als we dan aan het einde van de reis gekomen zijn. Bij het begin van de reis was er al geen andere weg dan die ene naam. Bij de voortzetting van de reis is er geen andere evangelie dan het evangelie van Gods soevereine genade en ontferming. En bij het einde is er geen andere mogelijkheid dan dat het lam, de priester, de hoge priester, zijn doorboorde handen om dat zwarte schaap heen slaat en zegt: ik wil je bij mij hebben, ik wil je toch zalig maken. Och, men zegt wel eens, de eeuwigheid is niet te lang. Dat kunnen we hier ook niet beseffen, oh mensen. Maar het is waar, dat de eeuwigheid niet te lang zal zijn, vanwege dat grote wonder, wij, die uit Gods gemeenschap uitgevallen zijn, en de duivel en de zonde toegevallen, dat wij weer tot die gemeenschap eeuwig getrokken zullen worden, en met de liefde des harten hem zullen prijzen en verheerlijken. Dat is niet te begrijpen. Daarom zullen we dan ook een andere stem en een andere tong hebben. En verheerlijk de ogen en oren, want hier kan het niet lijden. Hier op deze aarde, laten we maar eerlijk zijn, hangt er nog een gordijn voor, waar wij niet doorheen kunnen kijken. Nu, daar zit nou zo'n mens, die zijn rug er niet voor over heeft. Waarvoor niet? Voor niets. Zo leert hij zich kennen. Waar anderen met zelfverloochenende daden schitteren, daar zit hij als een zielig, akelig mensenkind. Die weet van zichzelf, als die maar denkt dat er enig gevaar dreigt, steekt die al zijn stekeltjes uit. Blijf van me af. Hou je handen maar thuis. Een rug waarvan die gelooft, die niet dragen kan wat hem opgelegd wordt. Hij kan het niet. Het is hem onmogelijk om te dragen de last die hij voor zich ziet. Het is hem ook onmogelijk om zijn rug daaronder te buigen. En om gewillig en dienstvaardig bereid te zijn tot Gods arbeid. Tot Gods werk. Een rug die hij de Heere heeft toegekeerd. Ja, Bekering betekent inzonderheid omkering. Dat wil zeggen dat een mens die met zijn rug naar de Heere toestaat, omgedraaid wordt naar hem toe. Maar moet je nagaan, zo zijn we nou geboren. Zo is ons leven. En als de Heere ons ontdekt, dan zeg ik, heden, ja, hier staat de boosdoener, die altijd de Heere met de rug naar de Heere toestaat. Die altijd en altijd maar naar zichzelf kijkt, naar zijn eigen akkertje, naar zijn eigen vrucht, naar zijn eigen opbrengsten. En hoe droevig en treurig het ook gesteld is, hij heeft geen macht en kracht om de ogen elders heen te wenden. Al is alles wat hij ziet wormstekig, alles aan bederf onderhevig, hij staat daar maar. Ja. Denkt hij dan dat hij daardoor zalig kan worden? Nee, dat weet hij. Dat kan niet meer. Maar hij denkt dat hij, die toch iets van de Heere mocht leren, als nu eens iets terug zou mogen doen voor God. Iets terug mogen doen. Dat hij nou de Heere eens blij kon maken. Heere, loven, prijzen. Voor hem werken zonder moeten worden. Voor hem arbeiden. Voor hem leven. Met zijn hoofd en met zijn hart en met zijn handen. Zoals het zo mooi bezongen en beschreven wordt. Op het papier. En van dat alles ziet hij het niet bij zichzelf. Zodat hij tot de conclusie komt en moet komen dat hij als een blinde de verkeerde kant uitstaat. Naar een ledigheid waar niets is te zoeken. Dan komt God. Ik neem maar een beeld van de werkelijkheid. Hoe de Heere dat doet. Hoe hij er de zondaren bij trekt. Is zijn eigen wijs beleid. Nou komt de Heere. Ik. Wat ik. Ik niks. Ik zei eens een keer in mijn leven. 15 jaar terug misschien, nog langer. Ik zei, ik ga daar niet meer naartoe. Het is de dood in de pot. Je staat voor een muur te preken. Of dat de mens het gewoon helemaal, ja. Nee, godsdienst, dat is het. Genoeg vormendienst, wetticisme, maar verder niks. Dat is mensen, ik ga niet meer. Maar tussen dat besluit en de uitvoering daarvan lag een zekere tijd. En in die tijd kwam ik in een verschrikkelijke put terecht. Kon niet meer lezen. Kon niet meer enig geestelijk goed overdenken. Kon niet meer bidden. Ik deed het wel. Het was allemaal niks. Het was allemaal zo erg. Dat enige was nog een gewoon boekje, het liefst een beetje spannend met avonturen. Daar kon ik nog wat tijd in doorbrengen. Maar niet meer bij God en zijn dienst. Toen hoefde ik niet meer te zeggen, ik ga niet meer. Maar toen kwam het erop neer, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Nooit meer. Ik zal zijn naam niet meer op mijn lippen nemen. Want je hebt gezegd, ik ga daar niet meer naartoe, hè? Wat? Je mag blij zijn dat die mensen je er nog niet uitgeschopt hebben. Je had het over die dooie, vormelijke, wettische mensen. Wat ben jij? Och, ja. Zo gij dwaaselijk gehandeld hebt, door u te verheffen, op je dwaasheid of op je verstandigheid, daar kun je allebei op verheffen. De hand op de mond. Nou, ik was zo diep in de put. Ik ging niet meer, maar nou kan ik niet meer. En dan graaft de mens maar verder in die put. En met het graven komt hij steeds dieper te zitten. En op een avond toen bedtijd sloeg voor de vorm de Bijbel open. En ik las dit. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. En dat was van zo'n inhoud en kracht. Dat ik zeg. Zowel de waardeloosheid van mijn ik ga er niet meer naartoe, als ook de waardeloosheid van ik kan er niet naartoe. Allemaal weg. Van nul en geenerlei waarde. Je hele godsdienst, je hele prekerij, alles wat er van je is. Het is allemaal onder de doodslag. Wat denk je wel? Net alsof de Heer, wat denk je wel? Och, en aan de andere kant een innerlijke begeerte. Die toen weer ontwaakte. Al was ik nog zo dood en ellendig. Zo levenloos en zo dwaas. Omdat Hij zijn rug eronder gezet had. Omdat Hij gedragen heeft. Omdat Hij zich liet slaan. Of ik dan toch alsjeblieft maar weer mocht gaan. Om die naam te mogen noemen. En die enige priester dat lam, om die te mogen verkondigen. Maar dan is net of dat de Heere die zelfgebouwde hel, die wij erop nahouden, en die zelfgebouwde hemel, oprolt. En dat er gewoon een stuk belangrijkheid, een stuk van heel je ernstige bedoelingen en van alles wat je maar denkt, dat het gewoon naar de diepte zinkt. Het is allemaal niks. Helemaal niks. Ja, dat heb je niet zo gauw verwerkt in je leven, dat weet ik wel. Maar kun je het begrijpen dat je dan denkt, nou ja. Ik word alleen zalig naar Gods soevereine welbehagen. Zijn eeuwige vrijmacht. Dus niet aan af te doen en niet aan toe te doen. Maar dat je dan ook zou zeggen, nou ja, mensen, laat maar alsjeblieft maar liggen. Ga maar door, ik heb er geen behoefte aan. Waar heb je geen nergens aan? Ja, wil toch wel eens dit? Nee, ja, Ik drijf een beetje over misschien. Vergeef niet. Ik heb het nou ook maar over een momentopname. Hij zegt, het is allemaal waardeloos. Strak lig ik als een zoutzak, als een uitgeleefd of afgeleefd of uitgeteerd mensenkind. Zo arm dat je geen centje geestelijk op zak hebt. Wat dan? O Israël, zond verder. Gij hebt ellendigen het land bereikt door uw sterke hand. O Israël, zond verder. Ja, dan is net of hij zegt, nou ja, doe dan de deur maar dicht. Nog een klein beetje gereutel en geteutel en hij is weg. Hij is verlost van zijn eigen en van alles. Om God alleen eeuwig te prijzen, wat hij hier ook niet kon. Ja, nou kijk, ik geef mijn rug. Daar zie je nou die mensen die zo hard weglopen, als het op de klappen aankomt. Een mens die het overal mee eens is, hè, als het maar niks kost. Als het maar ten voordele van hem is. Als het maar een weg is die hem goed en recht schijnt. Dan laat hij zijn rug niet zien hoor. Dan kijkt hij je pal in je gezicht. Hij wil wel en hij kan wel en zo gaat het goed. Zegen. Maar o wee. Als er iets te incasseren valt, wat minder prettig en aangenaam is, dan zie je alleen zijn hielen. Zijn rug. Meer zie je niet. Daar gaat het. Als God in ons leven komt, dan ziet God onze rug. Want het is wel typisch, hè. Als God komt, of als die ene knecht van God gezonden komt, dan voelen de mensen zich steeds onrustiger worden. De goddeloze mensen kruipen weg. En de vrome mensen weten geen raad meer. Er groeit haat, spot, hoon, verachting. De komst van de waarheid in het vlees werkt ontmaskerend. De mensen laten hun masker vallen. Hoe langer hoe meer. Ze komen openbaar hoe ze nou eigenlijk echt zijn. Ze komen ze openbaar. Dat hij het niet kan verdragen en niet kan verwerken, wat niet, de waarheid. Dat ik niet deug tot in mijn diepste beginsel, verdraaid ben als vorige geslachten, dat ik een eigen bedoeler ben. Dat ik voor God niks en niemendal over heb. En dat ik wat ik doe alleen doe om het eeuwige leven maar te behalen. Na de strijd de kroon. Dat is mijn bedoeling. Kun je begrijpen dat die mens zich dan ook radicaal afwendt van de waarheid. En dat Jezus zegt. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Kijk eens, je kijkt ze allemaal op de rug, al die veel discipelen. Want Jezus zei, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Mensen nog aan toe, we hebben veel meer belang bij een wonderbare spijziging, dat vijf broodjes en een paar visjes vermenigvuldigd worden. En dat we misschien ons leven lang gratis te eten krijgen. Dacht je, daar hebben we belang bij. Dat is nog eens aardig. Maar nou belang bij het brood dat uit de hemel is neergedaald. Zijn vlees, zijn bloed, eten en drinken. Sprake van. Ga je mee jongens? We gaan weg. hebben het door. We hebben het door. En nu, ik, afsnijdend en vertroostend. Als je het gelooft, dat je zulke een bent, dat je zegt, daar ben ik nou met mijn rug naar de Heere toe geboren. En zo ben ik verder gegaan. Als je dat geloven mag, dan is het een troost. Onuitsprekelijk groot. Want wij hadden het zwaard van Gods gerechtigheid in onze rug moeten hebben. Maar net als in die oorlog, die Belg of Nederlandse oorlog, of ik weet niet precies welke. Die ene stond nogal op te scheppen, die Belg. Toen zegt die Hollander, maar al die dooie mensen, die hadden een bajonet in de rug. Of dat die zeggen, wou, als ik naar het slagveld keek, dan zijn de meeste vluchtend gedood. Maar niet met open vizier, man tegen man. Die dapperheid stelt niet veel voor jullie. Voel je? Nou, dan moet je nagaan. Nou gaat de mens met zijn rug naar de Heere staan. Zo is die geboren. En in plaats dat de Heere nou zegt, nou zal ik er eens opslaan. Ik zal je geeselen, eeuwig, dat heb je verdiend. Zonder ooit te kunnen sterven, toch altijd maar te moeten sterven. Dat is je verdiende loon. Komt hier opeens uit dat eeuwige welbehagen van God, die ene waarachtige ik. In het zelfbewustzijn van zijn goddelijke zending en van het werk wat hij moet doen. En dan gaat hij daar op de plaats van die ellendelingen, gaat hij staan en zegt, in onderscheiding met al het gekakel, Heere, ik wil mijn leven wel voor u geven, zegt Petrus. Heere, al zouden ze alle aan u geërgerd worden, ik geen zins. Desgelijk zeiden ook al de anderen. En daar komt hij. Ik, niet jullie. Ik geef mijn rug dengene die mij slaat. Onttrek hem niet. Ik zeg niet, hou je handen thuis. Wat doe je? Hoogstens een vraag. Waarom slaat gij mij? Ik geef mijn rug. Dat wil zeggen, dat de vijanden, de mens is een vijand. De vijand zegt, nou je kan toch wel zien dat hij geen gelijk heeft, hè? Anders zou je eigen niet zo laten slaan. Anders zou je eigen niet zo laten bespuwen. Anders zou je je baten niet uit laten rukken. Dat is een schande. Dat deed Nehemia bij die mannen. Die wilde vermengen met de heidenen en twisten met ze en hij sloeg ze en hij trok hun haar uit hun baard. En als hij niet wilde opkomen voor je broeder, dat zijn naam uitgedelgd werd uit het volk Israël omdat hij geen kinderen had, en je wilde die alleen gelaten erfenis niet aanvaarden, om eventueel een kind te verwekken bij die vrouw, en dan later alles weer terug te moeten geven aan dat kind als de rechtmatige erfgenaam. Als hij dat nou niet deed, dan ben je ook in je gezicht gespuwd. Een soort verachting van, je bent een vuile egoïst. Je denkt maar aan je eigen, je denkt, ja, ik zo lang zeker op het land werken en de hele zaakje onderhouden, maar het wordt nooit van mij. Laat een ander het maar opknappen. Dan ben je ook wel verachtelijk gespuwd. Maar hij geliefde, dat wordt de spijze van die verloren niets hebbende mensen. Dat die grote ik hun adem geeft. Ik geef. Wat hebben wij nou gegeven? Wat hebben wij nou gegeven? Aan de Heere. onze zonden, waartoe hij eigenlijk zegt, breng ze bij mij. Kom, laat ons eens samen richten. Laat die zonden eens zien. Ik zal ze maken als... Dat kan ik nog niet. Je zou zeggen, nou, daar wil ik toch zeker graag vanaf. Van al je schuld en je zonde en je misdaden. Hij kan het niet. Helemaal niet. Wat geeft hij dan aan de Heere? Je zou het zo kunnen zeggen. Voor de Heere is de stank die opstijgt ten hemel. Van zijn eigen gerechtigheid en zijn ongerechtigheid. Dat is alles wat hij aan God geeft. Vandaarom is het ook zo griezelig. Als een mens eigenlijk in zijn vaandel gaat schrijven soli deo gloria. Tot meerder eer van God. Tot grote eer van God. De zangvereniging, de club, de krans. Allemaal tot ere Gods. Want daar gaat het toch maar om in ons leven. Hè? Dat God geëerd wordt. Dat is wat. Oh, dan zeg je, als God de zaak niet is waarlijk door elkaar schudt, welke betekenis zal dan ooit deze hoge priester voor de ziel krijgen? Maar nu zeg ik geef. Nou, dan zijn wij uitgegeven. Ik geef, tenminste, niet om wat te verdienen, hebben we niks meer te geven om wat te verdienen. Want je kunt, je hebt niks. Ja, maar als ik nou wat van de Heere berouw of dit en dat. Nee hoor, je hoeft het niet te geven. Je hoeft niks te geven meer. Nee, God neemt al die zonden op zich. Hij laat ze op zijn lieve zoon. Maar dat kun je zelf niet meer. Het hoeft ook al niet meer. Het is net alsof de Vader zegt. Als die eeuwige grote God, ik heb het gezien, mijn zoon, er is niks meer van ze te verwachten. Niks meer. Geen zucht en geen traan, geen gewilligheid, geen geloof, geen liefde. Niks kunnen we meer van ze verwachten. Je zult alles moeten doen. En dan zegt die allerliefste zaligmaker, ik geef. Goud of zilver, nee, ik geef mezelf. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Ik geef me op zulke wijze dat de omstanders zeggen, het is een verloren zaak om met die man. Hij verdedigt zijn eigen geen eens meer. Hij zwijgt maar. En terwijl die soldaten om hem heen knielen, wees gegroet, gij koning der Joden. Hij zegt niks. Hij protesteert niet meer toen hij gegeeseld werd. Hij zwijgt maar stil. Een verloren zaak hoor. Nou komt het toch wel uit dat hij geen gelijk gehad heeft. Met al zijn mooie woorden. Van een koninkrijk en van dit en van dat. Nee, jongens. Zo. Dat hij dat op zich heeft genomen om in de ogen van de omstanders verliezer te zijn. Verliezer. Om zich in die hoon en die versmading te geven. Dat is geven. Als je alles geeft, als je je eer geeft, je lijf en je lichaam en je ziel, je hele persoon, dat je die geeft, om verheerlijk te worden en bejubeld, nee, dat is maar van korte duur, kruis hem, kruis hem. Ach ja, er had wel vuur van de hemel kunnen komen. En de Heer had wel een 12 legioen engelen gereed. Iedereen zijn arm had wel stijf kunnen blijven staan, zoals bij die goddeloze Jerobeam. toen die profeten bestraften, altaar, altaar. Maar het gebeurde niet. Waarom niet? Ik geef. En als hij geeft, dan geeft hij goed, dan geeft hij alles. Dan geeft hij zich ook over aan het oordeel, aan de verguizing en aan de versmading. Dat is nou het grote wonder. Dat is nou die onbegrijpelijke, daar kun je ook niet inkomen. Dat is schelmen die wij zijn, al waren wij er in die zin dan niet bij, maar dat die het haar uit zijn gezicht getrokken hebben uit vernedering. Zoals nou Sims, Nehemia, die kerels die het zo nauw niet na met haar uittrokken. En je moet je schamen, we hebben net zo'n ellende achter de rug in ballingschap verkeerd. En je zult je dochteren niet geven aan de heidenen ter vrouw. En omgekeerd ook niet. Als zo iemand wordt hij behandeld. Hij wordt behandeld als de grootste egoïst die zijn broeder geen zaad wilde verwekken. Spuw hem in zijn gezicht. Wat een verachting. Ja. En dat allemaal vrijwillig. Vrijwillig. En niet te ervaren, de Heere helpt mij, maar te geloven. En toch helpt mij God. Dus het is een kwestie van ervaring geweest voor de Heere Jezus, dat de Heere helpt. Dat is veel meer een ervaring van, waarom verlaat gij mij? Oh, kijk, dan gaan we mee naar huis nu, het is tijd geweest. Maar als er nou mensen zijn, die zeggen, ja, het schiet allemaal tekort. Het is allemaal niet godenbehagelijk. Het eindrapport is zeer slecht. En als daar nou die bekeerde onbekeerd en die onbekeerde nog onbekeerder wordt voor God en je zou zeggen, ach, ik ben van alles beroofd, ik heb niks, ik heb niets, dat je dan getroost mag worden. Met die priesterlijke bediening van de Heere Jezus. Ik geef. Want die twee woordjes, die zijn precies genoeg om u eeuwig zalig te maken. En om u uit alle nood en dood te redden. En om u bekleed en wel bij uw verstand voor de troon Gods en het Lam neer te zetten. Ik geef. Ja, dan is er een ademtocht. Als degene die in de praktijk iets ervaren van het niets uit ons. Niet nazeggen en terwijl lopen te geuren en te kleuren met al onze leukigheidjes en godzaligheden, maar in de praktijk, in het verborgene voor God, dat God het weet, wie daar ligt. Wat is het dan een troost, een ademtocht, het alles uit hem. Toch in Jeruzalem te komen, omdat hij gezegd heeft, ik geef. Amen.